Matteüs 1, waar ik lees vanaf vers 18. Daar staat: de geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, ziet, de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zonen Davids, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zal worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Emmanuel, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heren hem bevolen had en heeft zijn vrouw tot zich genomen en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en heette zijn naam Jezus. Tot zover. Het is dan weer eens wat anders dan de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus aan Maria, zoals we die vinden in het Lucas-evangelie. Een aankondiging waarbij inderdaad rechtstreeks een engel verschijnt in de kamer van Maria, om zo te zeggen, om haar aan te kondigen wat er zoal te gebeuren staat. En hier vinden we de andere kant van het verhaal, want het opmerkelijke is natuurlijk dat hier in het Matteüs-evangelie niet zozeer gesproken wordt over Maria, maar integendeel precies over de andere, namelijk over Jozef. Dat is al zo in het eerdere gedeelte van dit hoofdstuk trouwens, een gedeelte wat wij gewoonlijk aanduiden als het geslachtsregister van Jezus Christus, want dat staat erboven. Ik moet u zeggen, dat is een beetje misleidend opschrift. Omdat we weliswaar een register daar vinden, maar ik heb al vaker uitgelegd dat het eigenlijk geen geslachtsregister is. Daarvoor ontbreekt het te veel. En zelfs als we het echt als een geslachtsregister zouden willen opvatten, dan ontbreekt niet alleen het een en ander, maar hij klopt ook bovendien helemaal niet. Dat wil zeggen niet helemaal, want zo ligt het eigenlijk. Het is namelijk een register verband houdt met de positie van de Heer Jezus Christus, uiteraard als zoon van David en zoon van Abraham. Dat staat er ook boven in vers 1. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Eigenlijk snap je niet waarom er nog een opschrift boven moet, hè? Dit is eigenlijk een fraai opschrift. De zoon van David, de zoon van Abraham. En om daar maar even bij aan te sluiten, de gedachte daarachter is natuurlijk dat de Heer Jezus Christus de zoon van David en zoon van Abraham is. En dat is bijzonder interessant, omdat zowel aan Abraham als aan David de beloften gedaan zijn. Je hebt waarschijnlijk ook wel eens opgemerkt dat wij weliswaar in het algemeen spreken over de belofte aan Abraham, de belofte zoals die in Romeinen 4 genoemd wordt en in Galaten 3, zonder meer een belofte die aan Abraham gedaan is en waarvan wij doorgeloofde erfgenaam zijn, zoals in die beide hoofdstukken ook naar voren gebracht wordt. Neem die weg dat op andere plaatsen dat woord belofte ineens in het meervoud staat en blijken het beloften te zijn die in het Oude Testament gedaan zijn. En mijn commentaar erop is ook altijd: het ene is uiteraard het verbond met Abraham. Het andere verbond, wat ook als belofte moet aangeduid worden, is het verbond met David. Er zijn namelijk twee verbonden der belofte in het Oude Testament. De ene is met Abraham en heeft betrekking op zijn zoon, zijn zaad, zijn erfgenaam, of hoe het maar heten mag. En de andere is de belofte aan David, eveneens met betrekking tot zijn zaad, zijn zoon, zijn erfgenaam. In verband met David wordt ook uitdrukkelijk gesproken natuurlijk over koningschap. En in verband met Abraham gebeurt dat niet. Maar ik moet erbij zeggen dat het niet zo erg moeilijk is om te zien dat de belofte aan Abraham dan ook inderdaad meer verband houdt met het hoge priesterschap van Christus. Abraham is de man immers die zelf die ontmoeting heeft met Melchizedek, zullen we maar zeggen. De priester die in ieder geval model staat voor het priesterschap wat de Heer Jezus Christus onder het nieuwe verbond zou krijgen. En verder wordt van Abraham gezegd dat hij een vader van vele volken zal zijn. En punt is dan ook dat de beloften aan Abraham eigenlijk nogal veel te maken hebben met de bedeling waarin wij leven. Terwijl de beloften aan David eigenlijk veel meer te maken hebben met de bedeling die volgt. Of de bedelingen die volgen, zo u wilt. Ik kan het beter anders zeggen. De beloften aan Abraham hangen direct samen met onze tegenwoordige bedeling. Daar is niet alles mee gezegd, maar wel het belangrijkste, denk ik. Dat wil zeggen, het hangt samen met de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Terwijl de belofte aan David natuurlijk veel meer van toepassing is op de dagen van de openbaring van het Koninkrijk. De belofte aan David hangt namelijk in de eerste plaats samen met een troon op aarde die opgericht zal worden. Al moet gezegd dat ook in het geval van de belofte aan David gesproken wordt over de hemel zelf. En er wordt ook uitdrukkelijk bij gezegd, in 2 Samuel 7 vindt u die belofte, er wordt ook uitdrukkelijk bij gezegd dat deze zoon van David tegelijkertijd ook zoon van God zou zijn. Hetgeen natuurlijk wel degelijk ook verwijst naar zijn hoge priesterschap. Niettemin, als over de gemeente in onze dagen gesproken wordt, dan wordt uitgelegd op verschillende plaatsen dat die hele roeping van de gemeente en dus ook onze positie afgeleid is van de beloften die aan Abraham gedaan zijn. En David wordt in dat verband gewoonlijk niet genoemd. Als David genoemd wordt, dan is het gewoonlijk in verband met de troon die hij ook daadwerkelijk in Jeruzalem zou oprichten. Nou, hoe dat ook zij, we vinden dus verbonden der belofte, want zo is de uitdrukking nou eenmaal, ik meen in Romeinen. Verbonden der belofte in het Oude Testament, dat zijn er in ieder geval deze twee. Eén aan David en één aan Abraham. En het punt is dat de Heer Jezus Christus de zoon is van beide. Dat is op zich trouwens ook niks bijzonders. Want als hij de zoon is van de een, zal hij het ook van de ander zijn. Namelijk, als hij de zoon is van David, dan moet hij vanzelfsprekend ook de zoon van Abraham zijn. Dat kan niet missen. Die lijnen lopen immers gelijk. Maar beide dingen worden hier genoemd. En waar het in het algemeen om gaat is dat niet alleen maar beloofd werd aan Abraham een zoon, maar de zoon. En niet zaden, zoals Galaten 3 zegt, en daarom durf ik het ook zo te zeggen. Maar inderdaad zaad in het enkelvoud. En het punt is dan ook dat de Heer Jezus inderdaad de erfgenaam is van die beide beloften die overigens in elkaars verlengde liggen. En uiteindelijk zelfs identiek zijn. En de lijn van erfgenamen van die beloften wordt hier in dit schriftgedeelte gevolgd. Het schriftgedeelte begint dan ook met Abraham te noemen in vers 2 en eindigt met het noemen van Christus, namelijk in vers 16. En ik ga er nou niet verder op in, maar het punt is gewoon dat dit een lijst is van erfgenamen van deze beloften. En die lijst is niet helemaal compleet. Dat wil zeggen, er zijn enkele figuren hier en daarin weggelaten. Ook om speciale redenen trouwens, die ook heel goed bijbels te verantwoorden zijn. En verder moet gezegd worden dat de belangrijkste breuk in die lijst van erfgenamen gelegen is na vers 11 en 12. Want in vers 11 wordt nog genoemd Jechonias en zijn broeders. Jechonias namelijk de laatste koning, min of meer althans, de laatste koning uit de lijn van David en vervolgens Salomo natuurlijk, die in vers 6 genoemd wordt. Jechonias werd namelijk nog wel opgevolgd, maar door zijn oom Zedekia, en daar springt dus het register een generatie terug, want daar komt het eigenlijk op neer. Die worden zo verder niet genoemd. Maar de laatste koning, de jongste om zo te zeggen, was inderdaad deze Jechonias, 18 jaar oud, verder kwam hij ook niet, tenminste niet als koning. En hij werd weggevoerd in de Babylonische ballingschap. En daarna staat er in vers 12 dat na de Babylonische overvoering of wegvoering gewoon Jechonias Salatiel. En daar zit de belangrijkste breuk, omdat Salatiel, zoals wij uit in ieder geval uit Lucas 3 leren, niet een kind is. Letterlijk natuurlijk kind, zullen we zeggen, van Jechonias. Want van Jechonias staat uitdrukkelijk in de schrift dat hij kinderloos was. En dat niemand van hem zou zitten op de troon. Dat niemand voorspoedig zou zijn. Enzovoort. Ik meen, is niet Jeremia 32, als ik me goed herinner. Weet ik zo gauw niet. Maar in ieder geval is dat wat aangekondigd wordt in het Oude Testament. En als hier staat dat Jechonias gewoon Salatiel, wil dat niet zeggen dat hij hem verwekt heeft of iets dergelijks, want dat is helemaal niet zo. Maar het is gewoon zo dat de troon die laatstelijk bezet was door Jechonias geërfd werd na de ballingschap door deze Salatiel, die overigens uit een totaal andere lijn van de familie stamde, namelijk niet uit de lijn van David en Salomo en zo verder, maar uit de lijn van David en Nathan, de broer van Salomo dus. En dat is een lijn die we min of meer volgen in het Lucas-evangelie. Dat is een belangrijke breuk dus. Dat wil zeggen, we krijgen hier in Matthäus 1 meteen te maken met het verschijnsel dat er een lijn is van erfgenamen van de belofte, maar die lijn die breekt af. Kan niet schelen welke het nou is, maar die lijn die breekt af, in dit geval die via Salomo, er breekt af. En daarna worden de beloften, wordt de troon dus eigenlijk vererfd naar de andere tak van de familie. Dat wil zeggen naar de lijn van Nathan. En die is dan ook van David natuurlijk. Dus bij David vinden ze de oorsprong, maar de lijn van Salomo sterft uit in Jechonias. En de lijn van Nathan erft alsnog de troon, daar gaat het om. En uit die lijn heeft er nooit iemand op de troon gezeten. Maar niettemin erven toch de troon. Dat is een belangrijke sprong die daar gemaakt wordt. Daar kom ik nog wel even op terug. Maar we gaan eerst verder. Daarna vinden we een sprong, die is nog moeilijker te herkennen overigens. Maar we vinden een sprong in vers 14. Nee, vers 16. Waar de lijn terechtgekomen is bij ene Jacob. Nou ja, die zijn er meer, hè. Maar goed, de lijn komt terecht bij ene Jacob. En Jacob gewoon Jozef, de man van Maria uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. En ook daar zit een breuk, eigenlijk twee, maar dat is iets lastiger. Maar de eerste is dat Jacob niet de verwekker was, de natuurlijke vader, laat ik het zo zeggen dan, dat is beter. Dat Jacob niet de natuurlijke vader was van Jozef, dat is wel een wijdverbreid misverstand, maar het is niet zo. Het blijkt namelijk niet juist te zijn, vooral niet als we vergelijken met het echte geslachtsregister uit Lucas 3. Het punt is namelijk dat deze Jacob de vader was van, de natuurlijke vader was van Maria. En dat Jozef erfgenaam werd van de troon vanwege zijn huwelijk, verbintenis, hoe het maar heten mag, met deze Maria. En dat is ook de enige reden, enige denkbare reden, voor zover ik kan aangaan althans, enige denkbare reden waarom hier Maria genoemd wordt. Jacob gewoon Jozef, hoe dat nu? Nou, Jacob gewoon Maria, maar Maria was een dame en Maria kan wel het erfrecht ontvangen, dat wil zeggen de troonsrechten, maar als vrouw had zij niet het recht om daadwerkelijk op de troon te zitten. Dat wil zeggen dat haar directe familie wel troonsrechten kon hebben, maar zij zelf niet. In de praktijk betekent dat, in overeenstemming met de wet, dat eventueel haar man op de troon zou kunnen zitten. Hoewel zij de rechten had, maar dan komt de man op de troon en vervolgens uiteraard haar zoon. Dus het erfrecht loopt wel via de vrouw, maar de troon en trouwens ook het priesterschap kan niet aan de vrouw gegeven worden. Ik hoop dat dat een duidelijke zaak is en dat is ook waarom het hier gezegd wordt. Zodat hier ook een sprong gemaakt wordt, namelijk een sprong die normaal gaat de lijn via Jacob naar deze Maria. Je moet trouwens meteen concluderen dat deze Jacob dus geen zonen gehad heeft. Dat kan niet anders. Anders zou Jozef nooit erfgenaam van de troon geworden zijn. Het kan niet missen. Staat er niet bij. Het kan niet missen. Zo moet het geweest zijn. Maria had dus wellicht wel zusters. Dat zou nog kunnen. Dat weten wij niet. Maar in ieder geval geen broers. Anders zou zij sowieso geen rechten gehad hebben. En vervolgens blijkt dan dus dat via die dochter ook die lijn van de familie zou uitsterven. Want daar komt het op neer. En nu wordt er weer een sprong opzij gemaakt, namelijk naar ene Jozef, waarvan we de afstamming kennen uit Lucas 2. Ook één uit de familie van David, bovendien ook uit de lijn van Nathan, maar weer van een zijtak. En daar gaat het om. Zodat je daar weer het verschijnsel vindt, dat erfrecht als het ware afbreekt, zal ik maar zeggen, bij Maria. Het gaat dus naar de andere helft, om het zo te zeggen, want zo ligt het altijd, naar de andere helft. In dit geval dus naar deze Jozef. En want je kunt zeggen, Jacob gewoon Jozef, maar dan zeggen we, hoe kan dat nou, want dat klopt niet met Lucas 3. En het antwoord is dan, staat er meteen achter, nou, dat komt omdat hij de man is van Maria. En Maria is dan blijkbaar de dochter van deze Jacob. En dan, dat is één sprong die dus hier gemaakt wordt weer. Dan hebben we er al twee, maar dan gaan we nog verder. Er staat uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. En dat is eigenlijk ook een sprong die gemaakt wordt, maar die is ook wat moeilijk. Want het punt is dat hier, en dat is het makkelijkste argument wat ik nou meteen geef. Het punt is dat hier een telling gegeven wordt bij in dat register van hoeveel erfgenamen er zijn van toen tot doen Dat wil zeggen van Abraham tot aan, wat was het? Tot, was het David? Ja, 14 geslachten. Dan van David tot aan de ballingschap, 14 geslachten. En dan van na de ballingschap, beginnen dus met deze Salatiel uit de lijn van Nathan, ook 14 geslachten. En als je dat gaat natellen, kun je tot geen enkele andere conclusie komen dan dat in die reeks Jezus de 13e is. Tel maar na. Je moet na de ballingschap beginnen met Salatiel. Dat kan niet missen. Want die is aan de andere tak van de familie. De erfgenaam die terugkeerde uit de ballingschap. En Jechonias ging in de ballingschap en stierf daar kinderloos. Dus je kunt alleen maar beginnen met die Salatiel of Sealtiel. Zoals hij dan in het Oude Testament genoemd wordt. En dan tel je netjes de generaties. En dan kom je bij de naam Jezus. Dat is dan de 13e uit de reeks. En om het kloppend te krijgen zit er niks anders op. Dan om vervolgens de naam Christus te rekenen als nummer 14. Zodat Jezus en Christus twee verschillende generaties zijn uit dit register. En daar is niks eigenaars aan. Eigenlijk, het is zelfs volkomen logisch. Omdat elke volgende in deze reeks genoemd wordt nadat uiteraard de voorgaande overleden is. Want normaal zit men op de troon tot aan de dood. Blijft men rechthebber op de troon. En als de koning sterft, dan gaat de troon naar de volgende op grond van het erfrecht. Nou, het hele punt is natuurlijk dat Jezus inderdaad stierf. En dat dus de troon ging naar Christus. Maar het aardige ervan is dat dat punt 1 lijkt dat toch een rechte lijn. De troon gaat namelijk naar degene die stierf, maar uit de dood opstond. En ik denk dat theoretisch gesproken, als u zou sterven en u laat nog wat bezittingen na, en een paar dagen later bent u er ineens weer, dat dan via de notaris wel geregeld moet worden dat u uw eigen erfgenaam bent. Er zit niks anders op. Ik weet niet of het bij de wet geregeld is, maar ik stel me zo voor dat het wel zo gaat. Nou goed. Dat even terzijde. Maar dat lijkt dus een rechte lijn. Maar de andere kant van het verhaal is dat Christus wel degelijk ook op een ander niveau staat en uit een andere lijn komt dan slechts Jezus. Want het punt is dat de naam Jezus in het volgende schriftgedeelte overigens rechtstreeks gegeven wordt aan de mens. Terwijl die titel Christus hem gegeven is. Niet alleen omdat hij mens is, er moest nogal wat meer voorwaarden voldaan worden, maar juist en vooral omdat hij de Zoon van God is. En juist daarom is hij de Christus, namelijk de Messias. Het hele punt is, de naam Christus is niet zomaar een naam, het is trouwens helemaal geen naam. Het is een titel, maar de titel Messias, hè, die kan slechts gegeven worden aan degene die niet alleen de zoon of erfgenaam van David is, maar die tegelijkertijd ook de Zoon van God is. Weer 2 Samuel 7, weer het Davidisch verbond. Zodat je ook kunt zeggen dat die menselijke lijn als het ware eindigt in de dood. Maar daarna verschijnt de erfgenaam. Wel, die mens staat op uit de dood, maar dat is maar de helft van het verhaal. De andere helft van het verhaal is dat uit de opstanding van de dood verschijnt niet zozeer de zoon van David, want die was er daarvoor al. Maar daar verschijnt de zoon van God. En dat is Romeinen 1 vers 4 bijvoorbeeld. Om maar eens wat te noemen. Waar staat dat hij was de zoon van David naar het vlees, oké, dat is de normale lijn van het erfrecht, maar die krachtig bevestigd is te zijn de zoon van God uit de opstanding der doden. Het punt is dan ook dat hij bij de opstanding uit de dood inderdaad weer ontvangen had wat hij vroeger had afgelegd, dat hij heerlijkheid ontvangen die hij had bij de Vader eer de wereld was. Kortom, toen hij opstond uit de dood was hij ook niet alleen Messias, de Christus dus, maar was hij bovendien ook officieel weer tussen haakjes, Jehovah. Want dat is het punt. God heeft deze Jezus, Handelingen 2, gesteld tot Heer en tot Christus. Beide, en let op dat de naam Heer daar zelfs voorop staat. Dat is wel een naam overigens. De Heere Christus, dat is een hele leuke uitdrukking, omdat de klemtoon toch ligt op Heere en niet op Christus. Want Heer is een naam en Christus is een titel. In dit geval een titel achter de naam dan. Maar goed, dat kan heel goed. Het punt is dan ook dat de mens sterft, maar dat God zelf als het ware uit de dood opstaat. En daar verschijnt de erfgenaam, zodat we weer te maken krijgen met het principe dat een lijn eindigt in de dood en dat uit een andere lijn de erfgenaam verschijnt. En in dit geval dan is er geen betere en geen hogere en geen oudere lijn te vinden dan die van God zelf. En daar gaat het natuurlijk om. Zodat we, zo even ruw geteld, toch minstens 3 keer zo'n sprong krijgen in dit schriftgedeelte. En nou verder. Want daarna komen wij in vers 18, waar uitgelegd wordt hoe het dan zat met de geboorte van de Heer Jezus. En u weet, waar het gaat om de geschiedenis zelf, daar wijd ik nooit veel aandacht aan. Dat doen anderen altijd wel, denk ik. Maar er zit natuurlijk nog wel heel wat meer achter dan alleen de geschiedenis. Er staat: de geboorte van Jezus Christus was al dus. Het opmerkelijk is dat toen hij geboren werd, toen Jezus geboren werd, was hij niet de Christus. Zodat we nu alsnog even moeten vaststellen, maar dat hadden we bij vers 1 al moeten doen, dat dit Bijbelboek geschreven is na de opstanding van Christus en alles ook gezien wordt achteraf, retrospectief, als ik me goed herinner. Ik heb het hele middag geoefend. Ja, terugkijkend als het ware. En dat zeg ik met nadruk, omdat de evangeliën, en in het bijzonder natuurlijk het Matthäus-evangelie, de reputatie geniet, dikwijls, van een oud-testamentisch boek te zijn. Zo van, het Nieuwe Testament begint pas bij de opstanding van Christus, en de evangeliën gaan over zijn leven hier op aarde, dus is het oud-testamentisch. Maar dat is een beoordelingsfout. Want die boeken zijn geschreven vanuit de nieuwtestamentische situatie, van na de opstanding van Christus. Kortom, de afloop van het verhaal wordt al geacht bekend te zijn, alleen wordt het hier achteraf schriftelijk vastgelegd. Het verhaal is ook niet spannend, wij weten hoe het af zou lopen. Het is geen enkel probleem. Er wordt ook op voorhand gezegd dat dit het boek is des geslachts van Jezus de Christus. Jezus die de Christus is, inmiddels. Maar, en omdat dat zo is, is het van belang om achteraf alsnog vast te leggen hoe het zo gekomen is. En dat is wat hier gebeurt. Zie? Maar die hele gedachte dat de Heer Jezus Christus uit de doden is opgewekt, inderdaad als Heer en Messias is gesteld aan Gods rechterhand en dat alle dingen aan hem onderworpen zijn, ook al in deze tegenwoordige bedeling, dat is de achtergrond van heel het verslag. En met name dan ook natuurlijk van vers 1, met name ook van vers 16. Jezus gezegd Christus, wil je maar zeggen, Jezus die stierf, maar die daarna als Christus uit de dood opstond. Het is ook de achtergrond van vers 18, de geboorte van Jezus, die inmiddels de Christus is, was nu al dus. En dan wordt het achteraf vastgesteld. Maar je moet het in de gedachte houden, er wordt gesproken vanuit de huidige positie van de Heer Jezus. En dan gaan we verder. Want als Maria, zijn moeder, nou ja, die uit vers 16 dus, die is al anders voorgesteld even. Als Maria, zijn moeder met Jozef, ondertrouwd was, hoezo ondertrouwd? Nou ja, dat staat er dus achter. Namelijk eer zij samengekomen waren. En dus voor de gemeenschap had plaatsgevonden, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Dat wil zeggen, andere vertalingen zeggen gewoon, ze waren verloofd. Maar tegenwoordig weet niemand meer wat het is, heb ik begrepen. Dus nou ja, het is moeilijk vertalen dan. Maar het is wel een oude gedachte, en ook een Bijbelse gedachte, dat eerst de beloften gedaan worden. Men is dan aan elkaar verplicht, in elk geval al. Alleen het is dan inderdaad een verloven, namelijk omdat het een belofte is met betrekking tot de toekomstige gemeenschap. Daar gaat het om. Maar ja, in het haastige leven kan men zich tegenwoordig niet meer zoveel tijd veroorloven. Dus vooruit maar. Daar zullen we het verder niet over hebben, maar het betekent dus uitdrukkelijk, wat erachter staat, eer zij samengekomen waren. Dat wil zeggen, zij hoorden al wel bij elkaar, op wat voor wijze dan ook. Ze waren door beloften aan elkaar verbonden. Als ik het goed heb, maar ik kan het achteraf natuurlijk ook slecht controleren, betekent het in de praktijk ook dat men daar niet meer van af kan. Die belofte van trouw is dus inderdaad al gegeven. Ze horen dus bij elkaar. Ze worden als man en vrouw beschouwd tot op zekere hoogte. Maar eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Waaruit je maar beziet dat de Heilige Geest inderdaad één man is. Maar dat had u toch al niet aangetwijfeld. Ja, eigenlijk zou ik op de uitdrukking in moeten gaan. Het aardige van die uitdrukking is, maar dat heb ik al eens vaker verteld natuurlijk, het aardige van die uitdrukking Heilige Geest is dat die in het hele Oude Testament maar op 2 plaatsen genoemd wordt, hè? Niet meer dan dat. Eenmaal in, wat is het, psalm 52 geloof ik, psalm 51, psalm 52. 51, dank u wel. Ja, het is rechts onderaan de bladzijde, ik weet het precies. Maar, waar gezegd wordt dat die, nou waaruit blijkt dat die Heilige Geest eigenlijk de geest is van de zoon van David. Of iets eenvoudiger, dat de Heilige Geest de geest is van David, van de psalmist. Maar de psalmist blijkt uiteindelijk natuurlijk te zijn Christus zelf, daar gaat het om. En in verband met zijn dood wordt dan gesproken over: neem uw Heilige Geest niet van mij, zodat het niet kan missen. Die Heilige Geest staat rechtstreeks in verband met de opstanding van Christus. En aangezien geest leven is, wordt er dus gesproken over het opstandingsleven van Christus. Dat is achteraf helemaal makkelijk om dat te zeggen natuurlijk. En daarna vinden we het in Jesaja 63 geloof ik. Of is het 65 erbij, ik weet het nooit. Maar dat is ook aan de rechterkant van de bladzijde. Hè. Daar wordt gesproken over de wederkomst van Christus, die uit Edom komt, staat er dan. Dat is dus uitdrukkelijk in zijn wederkomst. En dan wordt er in verband met Israël gezegd dat zij zijn Heilige Geest smarten hebben aangedaan in het verleden. Maar dat hij niettemin nu alsnog, en zelfs tot Israël, komt. En als de staat ze hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan, dan is de eenvoudigste verklaring dat het betekent, ze hebben hem smarten aangedaan. En zelfs niet zozeer toen hij gekruist en verworpen werd, toen, maar juist ze hebben hem smarten aangedaan nadat hij uit de dood was opgestaan. Anders kan er niet staan, ze hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Ze hebben de opgewekte Christus verworpen, daar gaat het om. Kortom, ze hebben gesproken tegen de Heilige Geest. Dat is de uitdrukking in het Nieuwe Testament. En inderdaad, dat wordt niet vergeven. Maar goed. Ze werd zwanger bevonden uit de Heilige Geest. De Heilige Geest is in het Oude Testament de geest van de Messias. Dat kan niet missen. Waaruit volgt dat inderdaad uit Maria zou moeten geboren worden. De Messias, hè? Daarmee heb ik natuurlijk niet alle mogelijke vragen beantwoord. Maar het moet duidelijk genoeg zijn. Maar het punt is dat slechts in het voorbijgaan over Maria gesproken wordt. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, dan staat niet, Maria zijn moeder was met Jozef ondertrouwd. Als het er zo stond, ging het over Maria. Maar het gaat niet over Maria. Er staat, als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. En het punt is dat het nu verder gaat vanzelfsprekend over niet haar, maar over Jozef. Ze worden eigenlijk zo min mogelijk genoemd. En dan Jozef nu, haar man, alsof hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, er wordt ineens van alles gezegd over Jozef, wat hij dacht, wat hij deed enzovoorts. Van Maria lees je niks. Het gaat ineens over Jozef. Jozef, die was haar man. Dat was haar man, zie je wel, toch, ondertrouwd, maar niettemin haar man. En vervolgens rechtvaardig. Hij wilde haar niet openbaarlijk te schande maken. Die was van wil haar heimelijk te verlaten. Ik heb altijd moeite met voorlezen van het vers. Je hebt het misschien niet gemerkt. Want je kunt daar de klemtoon nogal wat verschuiven. En dan staan er ineens merkwaardige dingen. Je kunt namelijk zeggen, hij wilde haar niet openbaar te schande maken en was van wil haar heimelijk te verlaten. Alsof hij haar niet te schande zou maken als hij haar zou verlaten. Dat klopt dus ook al niet. Want hij maakt haar sowieso te schande als hij haar verlaat. Ze waren immers ondertrouwd. En bovendien doen we dan niet recht aan twee andere woorden die wij uit de rest van het Nieuwe Testament en zeker uit de brieven bijzonder goed kennen, hopelijk tenminste, namelijk het woord openbaarlijk, het bijwoord gewoon van openbaar, tegenover heimelijk. Want dat zijn inderdaad tegengestelde begrippen. Openbaring is immers het tegenovergestelde van verberging of van, we gebruiken meestal het woord verborgenheid, maar laat ik de term uit de nieuwe vertaling dan eens gebruiken, het geheimenis. Hè? Het openbare koninkrijk of het geheimenis, de verborgenheid van het koninkrijk. Het punt is dat openbaring staat tegenover heimelijk, zodat je veel beter zou lezen eigenlijk, alsof je rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En dat lijkt me de klemtoon te zijn. Want zoals gezegd, ook als hij haar verlaat, maakt hij haar te schande. Die woorden zijn hier in dit verband synoniem. Ze spreken over precies hetzelfde. Maar hij wilde dat niet in het openbaar doen. Hij wilde geen rel schoppen. Hij wilde gewoon met Noorderzon, lijkt me in dit geval wel goed. Hij wilde gewoon vertrekken. In een geheime tussenuit zonder een rel te schoppen. Wellicht ook teleurgesteld. Dat zal er wel bij horen allemaal. Maar niettemin, hij wilde er geen rel voor maken. Waar nog wat bij komt, ik denk dat als de wet zou worden toegepast, dat het wel eens kon uitlopen op een steniging van Maria. Als de wet zou worden toegepast en zou kunnen worden toegepast. Maar dat is nog de vraag. Dat hangt er vanaf hoe Jozef zich zou gedragen in elk geval. En of hij beschuldiging officieel zou inbrengen. Maar hij wil dat niet en dus doet hij het niet. En eigenlijk is het zo dat je, als je dat consequent doorvoert, dan zou het volgens de wet zou hebben kunnen zijn dat Jozef Maria beschuldigd had. Want het was zijn vrouw. Als hij haar man is, is zij zijn vrouw. Dan is hier sprake van ontrouw en dus van overspel en zou het uitlopen op een steniging. Alleen zou hij het zelf hebben moeten doen, bovendien. Dat volgens de wet, en dat zou het einde van Maria geweest zijn. We hebben weer een doodlopende lijn. Toch? Of niet? Maar hij wilde dat niet doen. Hij wilde haar niet in het openbaar te schande maken. Bovendien zou dat eigenlijk uitdraaien op haar dood. Maar hij was dus van zin van wil haar heimelijk te verlaten. Nou, en omdat hij dat van plan was, werd het tijd voor de Heer om in te grijpen, uiteraard. Nou ja, wie er ingreep was uiteraard, even onder elkaar nou even, wie er ingreep nu was natuurlijk de echte vader van wat geboren zou worden. Of niet? Ja, zeg maar God zelf dus, want dat zeggen we dan zo, hè? Ja, het is ook zo, hoor, want er staat er ook, hè. Alzo hij deze dingen in de zin had, ziet de engel des Heren verschenen hem. De engel des Heren is nog altijd, sinds oud-testamentische tijden, gewoon de Godheid zelf geopenbaard in de een of andere gedaante. Daar komt het op neer. En het is dus inderdaad God zelf die verschijnt, de verwekker van wat geboren zou moeten worden. Ik zou bijna zeggen de natuurlijke vader. Hoewel je niet kunt zeggen dat het zo erg natuurlijk was. Maar goed. Die verscheen aan hem in een droom. En dat is het aardigste van het hele verhaal, vind ik. Omdat we hier nou weer eens een keer een Jozef hebben. Na lange tijd. En inderdaad, wat doet hij? Dromen dus. De meesterdromer uit Genesis, weet je wel. Hij droomt. Ja, en dat is opmerkelijk, omdat de engel ook aan Maria verscheen enzovoorts, maar helemaal niet in een droom. Hij verscheen gewoon aan haar, het liep bij haar de kamer binnen, alsof het niks was, zoals hij ook verscheen aan Abraham enzovoorts. Maar aan Jozef verschijnt hij ook, en in een droom. En dit is weliswaar de eerste keer, maar het gebeurt nog een paar keer in ieder geval in het volgende hoofdstuk. Want er verschijnt de engel aan Jozef in de droom zeggende: sta op, neem uw droom. Neem uw. Moet nodig een nieuwe bril. Maar goed, sta op, neem tot u het kindeke en zijn moeder en vliet in Egypte en wees al daar. Dat is in vers 13 van hoofdstuk 2. En dan in vers 19. Toen Herodes gestorven was, zie de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom in Egypte en zegt: ga maar terug. Enzovoorts. Zodat we dat dan hier in elk geval al drie keer vinden. Dat Jozef droomt en dat de engel in een droom aan hem verschijnt. De vraag zou moeten zijn, waarom verschijnt die engel aan hem in een droom en aan Maria niet? En iets anders is natuurlijk nog dat in die andere twee keren dat die engel verschijnt, sprake is van Egypte. De ene keer zegt de engel, je moet naar Egypte. De andere keer verschijnt de engel aan hem in Egypte, staat er ook uitdrukkelijk bij. En het eigenaardige is dat hij ook dat gemeen heeft dan met de eerste Jozef uit de Bijbelse geschiedenis, wiens geschiedenis inderdaad zich afspeelde in Egypte. Die ging namelijk ook naar Egypte. Kwam er trouwens ook weer vandaan. Al was het dan in een kist, niettemin, hij werd in Canaan begraven. Hè? En om dat verband gaat het me nu. Want hoewel het Matthäus-evangelie de reputatie heeft te spreken over het koninkrijk zoals dat op aarde, op de troon van David, aan Israël openbaar zal worden, is het toch zo dat dat in diezelfde woorden waarover deze dingen gesproken worden, dat in diezelfde woorden ook gesproken wordt over precies de andere kant van het verhaal, namelijk wel een koninkrijk, maar dan verborgen. En dat is het eigenaardige van het Matthäus-evangelie. Er is niemand die er ooit evangelie of gemeentelijke waarheden in zoekt, maar niettemin, je vindt ze er wel degelijk. En al inderdaad vanaf de eerste hoofdstukken, want je vindt het hier. Want het hele punt is natuurlijk dat dat heimelijke verlaten en niet openbaar te schande maken, dat dat rechtstreeks te maken heeft met inderdaad het openbare koninkrijk aan de ene kant en de verborgenheden van het koninkrijk aan de andere kant. En Jozef kiest voor de verborgen kant. Nou goed, hij gaat ook weg uiteindelijk, zelfs helemaal naar Egypte. Maar hij neemt het kindeke en zijn moeder in elk geval mee. Waar het natuurlijk om gaat, en u weet al lang waar ik naartoe onderweg ben. Waar het om gaat is natuurlijk dat in ieder geval Jozef, maar feitelijk ook Maria, beide namen verwijzingen zijn, kan het ook niet helpen, naar de 10 stammen van Israël. Naar de andere tak van de familie, de andere lijn van afstamming, zal ik maar zeggen. Want het hele verhaal vindt natuurlijk zijn climax in dat de lijn van het tweestammenrijk ooit een keer doodloopt, namelijk bij de verwerping van de Messias. Dat wil zeggen, in de dagen van Handelingen, na de opstanding van Christus, bij het ongeloof van het Joodse volk. En dat daarna dus, naar bekend Bijbels voorbeeld, waarvan we er hier zelfs al 3 vinden in hoofdstuk 1, het recht op het koninkrijk en op de troon inderdaad vanzelfsprekend gaat naar de andere helft van de familie die wat achtergehouden was. Namelijk naar het 10-stammenrijk, waarvan Jozef de hele Bijbel door toch in elk geval de representant is. Eenvoudig omdat Jozef van oudsher de man is aan wie het eerste geboorterecht van de stammen van Israël gegeven wordt. En aan wie die belofte gedaan werd over dat hij tot volheid der volkeren, tot volheid der heidenen zou worden. Een term die later in het Nieuwe Testament ook een keer gebruikt wordt en dan wel degelijk van toepassing is op de gemeente in Romeinen 11 dus. Hè? Ik zeg het nu wat kort, maar ik ga er maar niet uitgebreid op in. Deze Jozef dus is eigenlijk typologisch de drager van de beloften die gedaan zijn, namelijk van het eerstgeboorterecht, van koningschap enzovoorts. En hij staat typologisch in de lijn van deze oud-testamentische Jozef in Genesis. En het punt is dan ook dat het koninkrijk van Christus, dat terecht zou moeten komen bij de 2 stammen, inderdaad wegens ongeloof, wegens de struikeling, zeg maar gewoon wegens de dood, min of meer, van het 2-stammenrijk, inderdaad gegeven wordt aan de 10 stammen. En dat is wat achteraf hier in dit schriftgedeelte ook uitdrukkelijk naar voren gebracht wordt. Waarbij bovendien niet alleen Jozef, maar eigenlijk ook Maria uitbeelding is van die 10 stammen. Maria is in sommige gevallen gewoon een beeld van Israël als zodanig, maar wanneer het belangrijk is, laat ik het zo zeggen, wanneer het belangrijk is, blijkt het inderdaad beperkt te worden tot inderdaad die 10 stammen. En we komen erop in ieder geval via de geschiedenis van Mirjam. Dat is ook wel moeilijk trouwens. Weet u wel, Mirjam die melaats werd en na 7 dagen genezen. Heb je dat ooit gelezen? Er zal er wat twijfel over of ze wel genezen werd. Maar het is een heel interessante korte geschiedenis. Mirjam was in opstand tegen zowel Mozes als Mirjam en Aaron waren ooit in opstand tegen Mozes. Ze vonden dat Mozes een verkeerd huwelijk gesloten had met een zwarte vrouw en zo, weet je veel. Maar, ja, de Cushitische. Maar niettemin, ze waren in opstand tegen Mozes. En toen moesten ze met z'n drieën voor de Heer verschijnen. En toen, Aaron werd niks gezegd verder. Maar Mirjam werd als straf melaats. En toen deed Mozes een beroep op de Heer om toch Mirjam maar te sparen. En nou ja, het kwam er in ieder geval op neer dat het niettemin wel melaats werd, maar slechts 7 dagen. Want u weet, de reiniging van de melaats neemt nou eenmaal 7 dagen. Dus dat later in de wet ook, dus dat klopt precies. En ze moest dus 7 dagen buiten de legerplaats. En toen de 7 dagen voorbij waren, mocht ze weer terug kennelijk. En het aardige is dat het uitdrukkelijk staat dat het volk niet verreisde van zijn plaats of van haar plaats. Het bleef namelijk wachten op de genezing van Mirjam. En toen dat gebeurd was, ging de geschiedenis van het volk Israël weer verder. En kwamen ze, ik meen, was het Pi-Hacherot of was het in Paran? Nee, het was moeilijk, er staat een andere naam, maar het is in Paran in elk geval. Petra dus, zeg maar. Hè? Nou goed, laat maar even zitten. Maar waar het om gaat is dat Mirjam zekere tijd melaats is. En in die dagen waarin Mirjam melaats is en buitengeworpen, gaat de geschiedenis van Israël geen stap verder. Staat gewoon stil, het wacht op de genezing van Mirjam. En dan pas gaat het volk verder. Let wel, dat zijn twee dingen. Je hebt aan de ene kant het volk Israël in die legerplaats die wacht. En je hebt aan de andere kant Mirjam, Maria dus, buiten de legerplaats. Op wie zij wachten? Ze wachten dus allebei, daar komt het op neer. Maar de gedachte is gewoon dat het volk in die legerplaats wachtend samen met Mozes en Aaron is eigenlijk gewoon een beeld van het Joodse volk. De geschiedenis gaat niet verder, maakt pas op de plaats. Er gebeurt verder niks. Terwijl Mirjam, die daar buiten is, inderdaad een beeld is van de 10 stammen van Israël. Die is helemaal zoek, weg, moeten wachten tot ze terugkomt. Pas als dat er weer is, als die er weer is, dan gaat de geschiedenis verder. En dat is met de geschiedenis van het Joodse volk, of met Israël als zodanig ook zo. De geschiedenis van dat volk als zodanig, hier op aarde, nog in de woestijn, of hoe je dat maar noemt, gaat pas verder nadat Mirjam genezen is. En dat betekent in de praktijk dat het pas verder gaat nadat inderdaad de 10 stammen terecht zijn. Of andersom, als de geschiedenis verder gaat, dan zijn die 10 stammen weer officieel terecht, niet meer verborgen, maar daadwerkelijk weer bekend. En het sluit natuurlijk aan bij een heel ander Bijbels voorbeeld. Dat van Martha en Maria. En ik geloof, daar heb ik al vaker van laten zien. Dat Martha nou eenmaal een beeld is van het Jodendom onder de wet. Maar niettemin komen tot geloof. Hè? Terwijl Maria sowieso niks deed en alleen maar luisterde. En Maria is dan een beeld uiteraard niet van het Jodendom, maar van 10 stammen van Israël. Dat kan moeilijk anders. En iedere keer als er iemand Maria heet, heeft het die betekenis. Ik denk trouwens aan Maria Magdalena, die, waarvan gezegd wordt dat ze bevrijd was van 7 demonen. Maar dat komt heus overeen met Mirjam, die bevrijd was van 7 dagen melaatsheid. Dat is hoe je het zegt. Hè? Maar dan gaat er 7 voorbij en dan pas genezen. Nou goed, ga er maar niet verder op in. Maar zowel Jozef als... Kijk, Jozef is de drager van de belofte, maar Maria is het volk als zodanig. De uiterlijke vorm, u weet, het mannelijke is het essentiële en het vrouwelijke is de gestalte die daar dan aangegeven wordt. En ze horen dus inderdaad bij elkaar, deze man en vrouw, maar in feite zijn ze dus beide een uitbeelding van die 10 stammen. Letterlijk is het natuurlijk gewoon het Joodse volk waarover hier gesproken wordt. Maar daarachter zit die waarheid van dat de Messias zou verschijnen buiten het volk aan heel iemand anders. En dat is ook de verklaring voor die vlucht naar Egypte, die dan ook inderdaad alleen maar hier in het Matthäus-evangelie beschreven wordt. Het Matthäus-evangelie wat zich bezighoudt niet met Maria, maar met Jozef. Daar gaat het om, hè? Ze gaan dus inderdaad naar Egypte. En in dat verband wordt ook een periode van 2 jaar genoemd. Dat is net zo lang als dat Paulus in de gevangenis zat, denk ik altijd. Dat moet duidelijk genoeg zijn. Ook dat is een beschrijving van onze bedeling. En het is natuurlijk ook zo dat die kindermoord van Bethlehem uit vers 16... Dat een uitbeelding is van de ondergang, althans gedurende onze bedeling, van het Joodse volk. Dat staat stil. Het Joodse volk is er eigenlijk niet, dat wil zeggen het is er wel, maar het gaat inderdaad niet verder. Brengt geen vrucht voort, brengt geen leven voort. Gedurende 2 jaar is er geen vrucht, geen kinderen. Gedurende zeg maar 2000 jaar komt het Joodse volk niet tot bekering. Dat is eigenlijk de gedachte die erachter steekt. Maar in de tussentijd zijn Jozef en Maria en de Heere Jezus in Egypte. Ik heb bijna gezegd hebben waar Jozef koning is. Maar goed, dan heb ik het over een andere Jozef. Maar dat is wel het verhaal. Onze bedeling kun je beschrijven als... Jozef en Maria en de Heer Jezus zijn inderdaad in Egypte. Dat wil zeggen, buiten Israël, te midden van de volkeren... want Egypte staat natuurlijk voor de volkeren in het algemeen. Dat zeggen ook de hele Bijbel door zo. Kortom, de Christus is inderdaad buiten... is er buiten het Joodse volk in elk geval... maar het blijkt dat er wel familie is... Waarin hij thuis hoort, waarin hij gediend wordt ook, enzovoorts. En dan zijn we dus inderdaad terecht bij die 10 stammen. Nou ja, het is Egypte, maar het belangrijkste is dat Jozef en Maria daar zijn, uiteraard. Het is precies dezelfde gedachte als die uit het boek Genesis... waar Jozef inderdaad heerschappij krijgt, zal ik maar zeggen, over de hele familie. Hetgeen hem eveneens in dromen uiteraard is bekendgemaakt... Maar het is buiten het land, buiten het beloofde land. Men moet zelfs het beloofde land uit, Jacob en de hele familie. Ze moeten zelfs het beloofde land uit om gered te worden, om leven te ontvangen, om broodkoren te ontvangen. Ze moeten namelijk hun leven halen in Egypte en daar moeten zij zich vestigen. En dat is inderdaad de huidige situatie van het koninkrijk van Christus. Punt 1, het is verborgen in de hemel, natuurlijk, dat blijft punt 1. Maar punt 2, het is verborgen buiten het officieel erkende volk Israël... of buiten het Joodse volk, laten we het dan zo zeggen. En het bevindt zich inderdaad onder de heidenen. En het belangrijkste aspect daarvan is uiteraard weer Jozef en Maria, namelijk... dat de Heer is, met name bij die 10 stammen van Israël, want daar gaat het om. En dat is ook de achtergrond van vers 19. Hij wilde haar niet openbaarlijk te schande maken, maar was van wil haar heimelijk te verlaten. Dat wil zeggen, niet in de openbaarheid, maar in het verborgene. Dat zijn termen die normaal op het koninkrijk van toepassing zijn. Maar daarom verschijnt de Heer, de engel des Heren, verschijnt aan hem in een droom, want ik heb al vaker gezegd, zodra profetieën in dromen komen, dan heeft het rechtstreeks te maken met onze tegenwoordige bedeling, met de verborgenheden van het koninkrijk, dat is vastgegeven. Natuurlijk, ik concludeer het onder andere hieruit, maar er zijn al heel wat schriftplaatsen meer waaruit je hetzelfde kunt concluderen, bevestigt elkaar alleen maar. Dus in een droom, want het gaat om een verborgen koninkrijk. En dan staat er, Jozef, gij zonen Davids. Nou, het punt is dat David is uit Juda natuurlijk. En de naam Jozef zou moeten zijn uit Jozef. Maar hier komen die beiden samen. David is de erfgenaam van de troon van het tweestammenrijk. Maar de naam van Jozef moet er genoemd worden in verband met het tienstammenrijk. Punt 1, omdat dit hoofd van het tienstammenrijk is. Punt 2, omdat zelfs bij het ontstaan van het tienstammenrijk... de eerste koning uit dat huis, Jerobeam, inderdaad afstammeling was rechtstreeks van Jozef. Jerobeam, hè? Ik meen van Efraïm, het is goed, hè? Zal wel. Maar niettemin... Jozef dus, zodat je inderdaad twee koninkrijken had, één van David en één van Jozef. Laten veranderen dat enigszins, heb ik begrepen, maar dat doet er verder niet toe. Maar oorspronkelijk David en Jozef. Maar hier heb je een Jozef als de zoon van David. En dan, daar zit dan toch, zogezegd, een steek aan los. Daar zit iets onlogisch in. Maar het onlogische is er omdat inderdaad hier gesproken wordt over hoe het koninkrijk van het Joodse volk zal worden weggenomen en zou gaan inderdaad naar de andere lijn van de familie. En dus, Jozef, gij zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En dat betekent dan hier dat de beloften in verband met het eerstgeboorterecht aan Jozef inderdaad gestalte gaan krijgen in Maria. Beter kan ik het niet zeggen. Wel abstracter, maar dat is zeker niet duidelijker. Hè? De beloften waarvan Jozef de drager is, de naam Jozef vanaf het begin van de Bijbel, de beloften gaan gestalte krijgen in de vrouw uiteraard, namelijk in Maria. Dat betekent in onze dagen dat de beloften gestalte krijgen inderdaad in de gemeente, maar dat weet iedereen, maar daarachter dat de beloften gestalte krijgen inderdaad letterlijk in die 10 stammen van Israël. Letterlijk komt het bij Maria terecht. Jozef en Maria worden één. De beloften, ook de beloften met betrekking tot de gemeente, eerstgeboorterecht, de gemeente, Jozef dus, komen inderdaad terecht bij die vrouw, namelijk bij Maria. Ofwel, namelijk bij die 10 stammen van Israël. Wees dus niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest, en ze zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dat is opmerkelijk. Het wordt gezegd tot Jozef, gij zonen Davids, maar dan wordt het hem gezegd, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. De term Jozef, gij zonen Davids, slaat natuurlijk letterlijk op het Davidische koningshuis. Kan niet missen. Het slaat dus op koningschap, daar ontleent de term zijn betekenis aan. Hè? Als het niet over koningschap gaat, betekent het niks. Het gaat om koningschap. Maar als dan die erfgenaam uiteindelijk geboren wordt, dan moet hij heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Nou ja, de naam Jezus betekent immers, hij zal redden of zalig maken. Dat is toch hetzelfde. Hij zal behouden of zalig maken. En eventueel te vertalen als Jehovah zal zalig maken, want dat is toch hetzelfde. Maar het punt is, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Maar die uitdrukking is niet een beschrijving van koningschap, maar van priesterschap. Jazeker. Zeker wel. En dus wordt tot de zoon van David gezegd dat degene die geboren zal worden niet zozeer koning zou zijn als vervulling van de belofte aan David, maar veel eer dat hij hoge priester zou zijn, eigenlijk dus, maar ook dat is geheim, eigenlijk dus als vervulling van de belofte aan Abraham. Maar zoals gezegd, het is een beetje geheim, hè? Maar niettemin is het zo. U weet toch, de eerste zoon van Abraham was Eliezer. Dat hebben we al vaak genoeg uitgelegd, dacht ik langzamerhand. Hè? De eerste zoon van Abraham was Eliezer. En Eliezer is Eleazar en is dus een type van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Kortom, Abraham ontmoette Melchizedek en zijn knecht had precies dezelfde functie. Namelijk die van het type van degene die later zou komen. Kortom, de belofte aan Abraham met betrekking tot de zoon moet er wel degelijk gezien worden in verband met het priesterschap, het hoge priesterschap van Christus. En het zal voor u geen verrassing zijn als ik zeg dat juist dat een van de verborgen aspecten is van het koninkrijk. Dat is een van de kenmerkende aspecten van het verborgen koninkrijk, om het dan zo te zeggen. Dat de Heer weliswaar koning is, maar in de eerste plaats en bovendien priester. En de hoge priester zou inderdaad verzoening doen voor de zonde des volks en dus het volk zalig maken. Er komt nog wat anders bij. De term zalig maken betekent feitelijk gewoon behouden of verlossen, redden of wat er maar wezen mag. En het hele punt is dat wij natuurlijk gewoon in het Nieuwe Testament leren dat het Joodse volk gestruikeld is. Ja, nou goed. En waarom zeg ik dat zo cru? Maar het staat er helemaal dat het gestruikeld is en opgeborsten staat er in Handelingen 1. Dat wil zeggen, uit elkaar gespat en mos doodgevallen. Nee, dat is wat er staat van Judas, natuurlijk. Maar dat gaat inderdaad over Juda. Hoezo zou dan het volk gered worden als inderdaad het Joodse volk officieel niet eens meer bestaat omdat het tot de heidenen gerekend wordt? Of omdat het eigenlijk gestorven is? Of om, juist omdat er staat dat hun de zaligheid zou worden weggenomen, want dat staat er. En hier staat, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Terwijl we elders lezen, het zij dan bekend dat de zaligheid juist van de Joden is weggenomen en naar de heidenen gezonden. En goed, dat kun je oplossen door te zeggen, nee, maar het gaat hier over de toekomst, waarin inderdaad heel Israël zalig gemaakt wordt, als het namelijk tot geloof komt, en wanneer ook de troon van David zou worden opgericht. En dan zeg ik, ja, dat is waar, maar dat is de andere lijn, hè? Dat is de letterlijke lijn gewoon van deze geschiedenis. Natuurlijk is dat zo. Maar het opmerkelijk is dat het dan wel gewoon had kunnen staan, hij zal zijn koninkrijk oprichten. Zou veel meer voor de hand gelegen hebben. En alles doen wat gezegd is, namelijk het wij zouden wederoprichten, de vervallen hut van David en wat daarvan verbroken is, zou je wederoprichten. Kortom, hij zou vervullen alles wat door de profeten gesproken is. Ja, want dat lezen we gewoon in Handelingen 4. Of wat is het? 3. Handelingen 4. Hè? Dat had er ook kunnen staan, er was niks aan veranderd. Maar zo staat het er niet. Er staat, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En als ik dan vraag, hoezo zalig maken, want wat is er dan van terechtgekomen? De zaligheid is hem dus immers weggenomen, heeft God al zijn plannen gewijzigd, dan is het antwoord ook nu weer, Zijn volk, ja, maar de Joden is niet het enige wat als zijn volk werd of zou kunnen worden aangeduid. Integendeel. Kortom, voor zover zijn volk inderdaad zalig gemaakt is, praten we inderdaad over de gemeente in onze dagen. En dan zijn we weer rond. Hij zal zijn volk zalig maken, verwijzing dus feitelijk naar het priesterschap in plaats van naar het koningschap. En dan hebben we nog zo'n uitspraak. Dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet. En dan stop ik weer, want dat is een van de talloze uitspraken. Ik heb ze niet kunnen tellen, helaas. Ik heb het geprobeerd ooit, maar ik ben er niet uitgekomen. Maar het is een van de talloze uitspraken in het Nieuwe Testament waar staat: dit is gebeurd opdat vervuld wordt hetgeen de profeten gesproken hebben. En ik blijf volhouden, elke keer als dat er staat, is het de helft van de waarheid. Dat wil zeggen, die dingen gebeuren wel opdat vervuld zou worden hetgeen door de profeten gesproken is. Maar let op hoe het er staat. Er staat niet gewoon: dit is de vervulling van hetgeen de profeten gesproken hebben. Als u het verschil begrijpt. Dus dat, dit is gebeurd. Dit is geschied opdat vervuld zou worden. En je moet natuurlijk even de woorden goed tot je door laten dringen. Zo'n uitdrukking betekent namelijk letterlijk dat het alleen maar gebeurd is omdat nou iemand in het verleden nou eenmaal had aangekondigd dat het gebeuren zou. Zo van: ja, Jesaja heeft dat nou eenmaal gezegd, dus nou moeten we dat dan toch maar een keer regelen. We kan er niet meer onderuit. Toch, dit is geschied waarom. Wij kunnen hele andere argumenten geven waarom het gebeurd is. Want hij had gezegd: een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Nou, mijn belangrijkste argument waarom het gebeurd is, is dat als er een Messias gehad zouden hebben die inderdaad niet uit de maagd geboren was, maar gewoon door een man verwekt, zou hij net zo zondig geweest zijn als u en ik. En dan kan hij onze verlosser of Messias niet zijn. Want in Adam, en dus in de man, en dus in de mannelijke lijn, in Adam zijn alle mensen zondaren. Niet in Eva, hoor, in Adam. En als dus de mannelijke lijn kan worden onderbroken, en dus inderdaad de maagd zwanger wordt en een zoon baart, dat wil zeggen één die geen man bekend heeft, want dat is alles wat het betekent, hè? Zoals ze zelf ook zegt in Lucas, is dat, hè? Als dat zou kunnen gebeuren, dan zou er een mens geboren worden, onbesmet met de zonde. Daarom is het gebeurd. Maar dat staat hier niet. Hier staat: dit is geschied opdat vervuld zal worden. Een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Dan weet je meteen, dat kan nooit de enige betekenis van de profetie zijn. Daar moet nog wel het een en ander meer achter zitten. Dat is altijd zo. Elke keer als er staat: dit is geschied opdat vervuld zal worden, dan is het zo dat we te maken hebben met wat ik altijd noem de geforceerde vervulling van de profetie. Dat wil zeggen, de uiteindelijke vervulling van de profetie is veel meer omvattender en vindt ook pas eigenlijk veel later plaats. Is veel groter. Maar niettemin gebeurt het ook letterlijk, zodat niemand bij de aanvang van onze bedeling zou kunnen zeggen: er zijn nog zoveel profetieën die eerst vervuld moeten worden voordat de Messias komt en voordat hij zijn koninkrijk zou oprichten enzovoorts. Want de echte vervulling, nou, we zitten nog net ver genoeg bij kerst vandaan dat ik het nog durf te zeggen. Nu, hè. De echte vervulling van de uitspraak: de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en je zult zijn naam heten Emmanuel, is gewoon deze, dat die maagd niemand anders is dan... Het is Israël, ja. En nog nauwkeuriger, de maagd is, je moet je opletten, hè. De maagd, men discussieert altijd over de technische betekenis van de term. En dat vind ik sowieso al iets vreemd. De technische betekenis van die harde uitdrukking van de term maagd. Daar heb ik nooit helemaal goed bij gekund. Maar het gaat er niet om de technische betekenis. Het gaat er gewoon om dat de maagd is in de Bijbel heus gewoon de vrouw die niet getrouwd is en geen gemeenschap heeft gehad met de man. Dat is waar het om gaat. Nou, het punt is dat van Israël, dat wil zeggen van Juda, gezegd wordt dat het met de man verbonden is. Onder de wet. Getrouwd en wel. Niet ondertrouwd, niet verloofd, maar getrouwd en wel. En daarnaast hebben wij inderdaad de 10 stammen van Israël, die er helemaal buiten staan. Dat is niet altijd zo geweest, dat weet ik ook wel. Maar dat is wel zo. Toen de heer verscheen, het eind van de bedeling der wet en het begin van onze bedeling, toen verscheen hij inderdaad uit het Joodse volk, wat officieel via de wet getrouwd was met Jehovah, de God van het Oude Verbond, om het dan maar eens wat eenvoudig te zeggen. Maar er was een ander deel van Israël, stond daar buiten, had daar geen gemeenschap mee, had ook nooit onder de wet geleefd, enzovoorts. En in die zin dus maagd. God bemoeide zich niet eens met die 10 stammen van Israël. Hoe zou daaruit wat geboren kunnen worden? En toch gebeurde het. Want dat is de gedachte hier, dat het volk waar de Heer helemaal geen gemeenschap mee had, waar Jehovah, laat ik het zo zeggen, helemaal geen gemeenschap mee had, dat dat volk zwanger zou worden en daaruit zou een zoon geboren worden. Kortom, die maagd is de 10 stammen, de zoon die eruit geboren wordt is de gemeente. Dat is de betekenis. Alleen, dat kun je in Jesaja meteen niet lezen, omdat dat nou eenmaal deel uitmaakt van de verborgene dingen. En ik neem het maar gewoon als vuistregel. Als een tekst echt moeilijk te verklaren is, maar echt niet goed uit kan komen, dan weet je vrijwel zeker dat het over onze bedeling gaat. En de uitspraak over die Emmanuel en over die maagd die een zoon zou baren enzovoort, die heeft nooit iemand fatsoenlijk opgelost. Dat wil zeggen, men begrijpt niet wat het betekent. Men discussieert of er misschien in die dagen een maagd geleefd zou hebben. En of het dan echt wel een maagd bedoeld is of weer wat anders. En of die jonge Emmanuel ook geboren zou zijn. En dat soort dingen. De meest wilde verhalen gaan erover. Maar men begrijpt het niet. Maar dat komt omdat het inderdaad een tekst is die uitsluitend spreekt over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Nou ja, als dat te moeilijk is, dan moet ik u natuurlijk, maar ik doe het met opzet uit het hoofd, anders duurt het veel te lang. Maar dan moet ik u even meenemen naar Galaten hoofdstuk 4, waar over de wet gesproken wordt en waar gezegd wordt dat men van de wet bevrijd wordt door de Messias. Hè. Die kwam onder de wet, geboren uit een vrouw. Hoezo geboren uit een vrouw? Wat heeft dat er nou mee te maken? Kun je zo weglaten, hè? Vanzelfsprekend, geboren uit de vrouw, niks nieuws. Waarom staat het erbij? Dat is de vraag. Het antwoord is, omdat daar inderdaad gesproken wordt over Israël onder de wet. En die vrouw hoeft niet Maria te zijn. Het zou trouwens tamelijk onbenullig zijn, neem me niet kwalijk. Om dat daar te noemen, want heeft met schriftgedeelte niets van doen. Die vrouw is namelijk Israël zelf. Daar komt het op neer. Ik geloof dat het de enige betekenis is van de term. En dat het tegelijkertijd functioneert als een inleiding tot het verhaal wat er meteen naast staat. Want daarna krijg je het verhaal over Abraham met zijn 2 zonen en zijn 2 vrouwen. En vervolgens het verhaal over 2 bergen, weet u wel. En dus over 2 verbonden. Want zo gaat het daar verder. En er wordt gesproken over die 2 vrouwen van Abraham. De een was de vrije en de andere was de slavin. Toch? En dan wordt er gesproken over de kinderen, de zonen uit de slavin. Uit Hagar namelijk, dat is Ismaël. Maar dat is een beeld van het volk Israël onder de wet. En het beperkt zich uiteindelijk dus inderdaad tot de 2 stammen van Israël. Want die anderen hebben nooit onder de wet geleefd, maar dat even terzijde. Nee, incidenteel af en toe, maar verder ook niet. En daarna heb je de zoon die uit de vrije geboren zou worden. En daarvan staat uitdrukkelijk, dat is de gemeente. Want dat is een beeld van bijvoorbeeld Jeruzalem, niet beneden, want dat is Hagar en Ismaël en de slavernij. Maar het is een beeld van Jeruzalem wat boven is, want dat is onze moeder. Daar zijn wij uitgeboren, met andere woorden. Dat is de stad waar ons geslachtsregister, of beter nog, waar het bevolkingsregister wordt bijgehouden. In de zin van, daar is het boek des levens, daar hebben wij burgerschap ontvangen, enzovoorts. Nou, en in dat verband wordt er ook zo'n merkwaardige uitspraak gedaan. Dan moet ik hem wel opzoeken, want ik ken hem niet uit het hoofd. Eén ook uit Jesaja. Maar hij staat in Galaten 4... Vers 26, daar staat maar het Jeruzalem dat boven is, dat is ons allermoeder. En dat wordt dus vergeleken met Sarah en Isaac. En dan staat er, vers 27, want er is geschreven, en daar gaat hij weer hoor, een oud-testamentische uitspraak met betrekking tot de gemeente. Opmerkelijk genoeg. Er is geschreven, wees vrolijk, gij onvruchtbare die niet baart. Breek uit en roep gij die geen baresnood hebt. Want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan dergene die de man heeft. En wat ik nog nooit gezegd heb in het publiek, en zeker niet bij de bespreking van gelaten, is dit. De onvruchtbare die niet baart en die toch uit zou breken. Nou, wie is dat? Hè? Ja, 10 stammen natuurlijk. Efrem. De eenzame, de verlatene, degene die de man niet heeft. Dat volk wat Jehovah niet eens meer kent. Sterker nog, een volk wat zijn eigen identiteit zelfs niet eens meer kent. En geen, eigenlijk in de praktijk althans geen weet meer heeft van haar eigen verleden. Maar er staat, wees vrolijk gij onvruchtbare die niet baart, breek uit en roep. Gij die geen baresnood hebt, want de kinderen der eenzame, tot nog toe ging het allemaal over dezelfde, hè? De kinderen der eenzame, de kinderen van die alleenstaande vrouw, van de maagd dus, de kinderen der eenzame zijn veel meer dan van degene die de man heeft. En het laatste slaat uiteraard op het Joodse volk, de 2 stammen. Want die hebben de man, de wet.
Suggereert dat dan wel de man?
Nee, het suggereert dat het 10 stammen waren. Oh, je bedoelt het laatste. Ze zijn meer dan van degene die de man heeft. Ja, Juda baart ook, maar dat is in de toekomst bij de bekering van Israël. En dat is dan niet eens alleen, dat is dan ook niet eens alleen de 2 stammen, maar dat is net zo goed de complete 12 stammen, hè, dan in de toekomst. Maar dat is waar het hier nou niet over gaat. Waar het wel over gaat, is dat Jozef, laat ik het zo zeggen dan, dat Jozef veel vruchtbaarder zou zijn dan Juda. Of dat de 10 stammen vruchtbaarder zouden zijn dan de 2. En dat klopt natuurlijk toch. Want we hebben aan de ene kant de uitspraak in verband met Abraham. En ik zei net al, als je Abraham en David naast elkaar zet, zet Abraham voor de verborgenheden van het koninkrijk. Abraham wordt ook uitgebreid als voorbeeld gesteld voor de gelovigen van vandaag. Abraham en de zoon van Abraham staan voor het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Weet u wel? Abraham die geen enkel bezit had in het land wat hij toch zou erven, net als de gemeente. Het is niet voor niks dat Abraham als voorbeeld gesteld wordt. Als je Abraham en David dus naast elkaar staat, dan wordt het Abraham gezegd dat hij vader van vele volken zou zijn. Dat betekent zijn naam immers. Ja, staat erbij. Waarom krijgt hij die naam? Onder andere dan. Hij zou vader van vele volkeren zijn. En David staat daarnaast inderdaad voor het koningschap. Maar dan heb je de Abraham, vele volkeren. En ik zeg dus, dat moet op onze bedeling slaan. En vervolgens is het zo dat het eerstgeboorterecht gegeven wordt aan Jozef. En tot Jozef wordt gezegd dat hij gesteld zal worden tot een volheid der volkeren. Letterlijk statenvertaling. En wat ik er straks al aanhaalde, is dat deze uitdrukking nog maar 1 keer verder in de Bijbel voorkomt. En dat is in Romeinen 11. En daar gaat het uitdrukkelijk over de gemeente. Daar staat tegenover elkaar de volheid van Israël. De volheid van het Joodse volk eigenlijk, moet ik zeggen, want daar gaat het daarover. Tegenover de volheid der heidenen, en dat is dan de gemeente. Maar de uitdrukking zelf is ontleend aan de belofte aan Jozef dat hij tot volheid der volkeren zou worden. Maar je moet begrijpen dat de term volheid der volkeren in het Nieuwe Testament wordt toegepast op de gemeente, maar dat de term aansluit bij de naam van Abraham, vader van vele volkeren. En de belofte van vader van vele volkeren wordt dus in wezen aan Jozef herhaald. Nou, dat is het hele punt. Die lijn komt in onze bedeling uit. Dat betekent dan ook inderdaad dat ook in deze uitdrukking in Galaten 4 dan, dat er inderdaad gesproken wordt over de roeping van de gemeente, maar dan uit de 10 stammen van Israël. Ik weet wel, de meer oppervlakkige verklaring, die trouwens ook niet eens bekend is, is natuurlijk dat men niet uit de wet, maar uit de belofte erft. U weet, Ismaël was een slaaf en is een type van het volk als zodanig onder de wet. En Isaac uit Sarah is een beeld van de zoon der belofte, zo wordt hij ook genoemd, de beloofde zoon. En die was vrij, was niet onder de wet en dus onder de genade. Dat is de directe, normale, heel niet moeilijke verklaring van dit schriftgedeelte. Maar nogmaals, het is tamelijk onbekend. Maar niettemin is dat de normale verklaring. Maar bij nader inzien blijkt het verschil ook het verschil te zijn tussen de twee en de tien stammen. Maar langzamerhand zal u dat niet nieuw voorkomen natuurlijk. Het blijkt gewoon steeds hetzelfde te zijn. En als je het ziet, dan blijkt het zelfs nog veel duidelijker te zijn. Hè? Omdat namelijk de dienende, degene die in slavernij is, inderdaad uitdrukkelijk is het Joodse volk en de vrije, de eenzame, de verworpene, zal ik maar zeggen, degene die helemaal zelfs geen baresnood heeft. Kortom, degene die zich van niks bewust is, krijgt toch een zoon. En wat heet, die krijgt zelfs meer kinderen dan die anderen. Zuster de Kulver, het komt voor, ik ken iemand niet zo lang geleden, die zou ik u wel eens willen voorstellen, die inderdaad zomaar in haar eigen bed een baby vond. Veel te vroeg geboren, maar ze wist niet eens dat ze zwanger was. En ze kon helemaal geen kinderen krijgen, volgens de dokter. Maar de dokter, dat weet u. Nou ja, goed. Je hoeft een vroedvrouw niet te vertellen wat de dokter zegt. Maar goed, het komt dus voor, merkwaardige wijze. Maar dit is een voorbeeld ervan. Men is het zich niet bewust. De tien stammen zijn het zich ook niet bewust. Maar niettemin wordt daar die zoon uitgeboren, zonder dat die vrouw barensnood heeft. En eer haar smart overkwam, want dan ben ik toch bezig, Jesaja 66. Eer haar smart overkwam, is zij van een knechtje verlost. Wie heeft ooit zulks gehoord? Nou, ik letterlijk dus ook inmiddels, maar overdrachtelijk al veel eerder. Want dan zeggen we, dat is de geboorte van de gemeente, terwijl dat eigenlijk te vroeg is. De smart zou in de toekomst moeten komen. Maar die verklaring kent u toch van de schriftgedeelte, hopelijk, of niet? Jesaja 66. Eer haar smart overkwam, is zij van een knechtje verlost. Wie heeft ooit zulks gehoord? Vraagteken, zodat je meteen weet dat het over de gemeente gaat. Hè? Eer haar smart overkwam, is ze van een knechtje verlost. En dan zeggen wij, dat gaat over Israël, waaruit de zoon geboren wordt. Die zoon is de gemeente. En later zal alsnog Israël zelf van een nieuw Israël geboren worden. Een wedergeboren Israël, zal ik maar zeggen. Wanneer het tot bekering komt. Maar er zit een probleem aan vast aan deze verklaring. Daar ben ik me ook altijd wel bewust geweest. Want de andere vraag is dan, hoezo had Israël dan geen barensweeën bij het ontstaan van de gemeente? Het Joodse volk is toch vervolgd geworden enzovoort. En is toch omgebracht eigenlijk. En het is toch uitgelopen de verwoesting van Jeruzalem. En om nog eens wat anders te zeggen. Want dit was niet eens een Bijbels argument. Ik weet nog een veel Bijbelse argument. Wat er met die vrouw in Openbaring 12. Met die 12 sterren. Volmanen 12 sterren. Weet u niet? Zo'n maansterren aan de. Nou goed, die vrouw die inderdaad in pijn was om te baren. En ze baarde een mannelijke zoon. En daar zeggen we toch ook van, dat is de gemeente. Maar daar heeft de vrouw wel degelijk barenswee. Nou ja, dan gaan we dus maar verder. De verklaring is gewoon dat waar gesproken wordt over die vrouw die barenswee heeft, gaat het over Israël als zodanig en de twee stammen in het bijzonder. Waaruit de gemeente geboren wordt. Toch? Maar als er staat, eer haar smart overkwam, en zonder barensweeën, dan gaat het niet over die twee stammen, maar gaat het over die tien. Die tien zijn zich heel de bevalling niet bewust geweest. En eigenlijk nog niet. Niet echt tenminste. Toch? Zijn er niet om vervolgd geworden of wat dan ook? Hebben daar geen smart door geleden? Integendeel. Het is zomaar vanzelf onopgemerkt gebeurd. En dat is die maagd die zou zwanger worden en een zoon baren. Mag dan Maria zijn, letterlijk. Mag dan in brede verband Israël zijn en dan denken wij aan het Joodse volk. Maar dat is ook een beetje moeilijk, maar het kan wel. Maar meer voor de hand ligt natuurlijk om de verbinding van Maria en Jozef maar zo letterlijk mogelijk te nemen, zo nauw mogelijk te nemen, te zeggen, ja, het gaat ook niet over de twee stammen, maar het gaat over de tien stammen van Israël. En dat verklaart de hele rest van het verhaal. Namelijk dat er niet staat dat hij op de troon zou zitten. Staat in Lucas wel, hoor. Maar hier niet. Terwijl het juist gaat om een register van erfgenamen van de troon. Maar in tegendeel, er staat juist, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit is geschied opdat die profetie vervuld zal worden. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Nou, dit was de letterlijke en zeg maar in zeker opzicht geforceerde vervulling. Maar het neemt niet weg dat daarna alsnog diezelfde profetie in zijn algemeenheid, in zijn grote betekenis vervuld zal worden in onze dagen, waarin die maagd inderdaad zwanger is en inderdaad een zoon baart. En dat is de beschrijving van het ontstaan van de gemeente. Uit die vrouw die helemaal niet wist dat ze zwanger was. En daar gaat het om. En dan staat er, en gij zult zijn naam heten Immanuel. Leuk is dat, hè? Eerst wordt gezegd dat gij zult zijn naam heten Jezus in vers 21. En het is gebeurd als vervulling van een profetie waar staat, gij zult zijn naam heten Immanuel. Daar moet toch ook iets vreemds mee aan de hand zijn, waarom er dan toch een andere naam is. En waarom het zo naast elkaar gezet wordt. Ons moet dat opvallen. Nou, het punt is, die naam Emmanuel, daar staat ook bij wat het betekent. Namelijk God met ons. Maar daar ken ik een variant op. Hè? De naam God met ons, daar ken ik een variant op. Want wat is de heerlijkheid of het geheimenis? Nee, hoe staat het? Dat is de heerlijkheid van deze verborgenheid. Wat is dat? Dat is de heerlijkheid van de verborgenheid. Christus in u, juist precies ja. Christus in u. Dat staat in Colossense, waar inderdaad tamelijk uitgebreid gesproken wordt over de gemeente. En niet de gemeente in zijn of in haar vrouwelijke hoedanigheid, maar eigenlijk de gemeente in zijn mannelijke hoedanigheid. Als u tenminste het verschil begrijpt. Dat is Colossense, vroeger stond het hier ergens tussen. Linkse bladzijde rechtsbovenaan. Juist, inderdaad, dat is Colossense 1. Waar de gemeente beschreven wordt als het lichaam van Christus. In elk geval. En waar Paulus zegt dat hij dienaar is geworden van de gemeente. Om namelijk het woord Gods te vervullen. Leuk hè, vers 25. Let nou eens op de uitdrukking. We hebben het er nou toch over. De gemeente welker dienaar ik geworden ben na de bedeling van God, die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord Gods. Dit gebeurt allemaal opdat vervuld worden. Maar nu echt. Dat namelijk die zoon, die mannelijke zoon, namelijk de gemeente, die immers het lichaam is van Christus, zou verschijnen. Om te vervullen, vol te maken, het woord Gods. En nou krijgen we de echte vervulling van de profetieën. Namelijk, de verborgenheid, geheimenis, het heimelijke werk van God, namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van eeuwen en van geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen, die heiligen namelijk aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom, dat woord was ik vergeten, de rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid onder de heidenen. Dan zeggen we, ja, dat gaat over de gemeente. Maar wat is de essentie daar nou van? Wat is nou de rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid onder de heidenen? Nou, daar staat erachter. Christus onder u, zegt de, staat de vertaling. Maar onder u betekent in u gewoon. Er staat letterlijk ook in u. Maar de vertalers hebben uitgevonden ooit, dat als er u staat in het meervoud, en dan staat het woordje in ervoor, dan vertalen ze in met onder. In de betekenis namelijk van in uw midden. In uw lieder midden. Waarbij u dan meervoud is. Maar het kan net zo goed betekenen, Christus niet in uw midden, maar Christus in een ieder van u. Beide dingen zijn namelijk waar. Het eerste is natuurlijk dat Christus in ons midden is. En dan is het goed vertaald, Christus onder u. Maar het is natuurlijk ook zo dat Christus in een ieder van ons is. En dan had je beter kunnen vertalen met in u. Maakt verder niet uit, de gedachte is namelijk gewoon deze, dat Christus het hoofd is van dat lichaam, wat in vers 24 genoemd wordt, namelijk de gemeente. En dan is de gedachte dat dat hoofd inderdaad in ons midden is. Hij is ons hoofd, maar zeg maar, hij is onze hoge priester, want het komt in de praktijk toch op hetzelfde neer. Hij is in ons midden, hij is degene die ons leven geeft. En aangezien hij God is, is God dus met ons. Precies dezelfde waarheid, God met ons. En dat is de echte vervulling van het woord Gods, zoals het in vers 25 genoemd wordt. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Dat wil zeggen dat het tegelijkertijd, dat hij die in ons midden is, of die in ons is, tegelijkertijd de garantie is voor de heerlijkheid die in de toekomst, hoop, hè, die in de toekomst aan ons zal geopenbaard worden. En dan sluit het gewoon aan bij wat er in andere brieven op dat, over dat onderwerp gezegd is. Maar niettemin, Christus in ons. En de uitdrukking Immanuel is dus niet uit Jesaja, want daar komt het vandaan, hè? Uit Jesaja 7, vers 14. De uitdrukking Immanuel is dus niet slechts van toepassing op dat God inderdaad een menselijke gestalte aannam in de persoon van de Heer Jezus en om vervolgens te midden van de mens te wonen. Want als dat zo zou zijn, zouden wij er betrekkelijk weinig aan hebben. Bovendien. Want hij, in die zin is hij nou niet meer met ons, hij is weer weg ook. Dan zou de uitdrukking Immanuel, God met ons, eigenlijk alleen van toepassing gebracht kunnen worden op de dagen waarin de Heer Jezus op aarde rondwandelde. Daarna wordt het moeilijker om het toe te passen. Dat kan wel, maar het wordt wat moeilijker. Maar het punt is dat het woord zelf de beschrijving is van de hele gemeente. Want God heeft in ons woning gemaakt. Hij woont namelijk inderdaad in ons. Immanuel is namelijk niet slechts de naam van de Heer Jezus. De naam wordt per slot van rekening toch verder nergens gebruikt in de schrift. Het is verder geen enkele functie. Maar het punt is dat de naam eigenlijk de beschrijving is van de gemeente. Die beschouwd wordt inderdaad als de Zoon van God. De beloofde erfgenaam. De mannelijke zoon die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede uit Openbaring 12 van Psalm 2... Want dat is het dus gewoon. Want God is inderdaad met ons en in ons. We hebben zijn leven ontvangen en zo leven wij hier. We mogen dan eenzaam zijn en wellicht in Egypte zijn, maar niettemin, de Heer is met ons en in ons. Nogmaals, het is een perfecte beschrijving van de positie van de gemeente. En bedenk dan dat Matthäus, die dat hier allemaal opschreef, inderdaad lid was, deel was van de gemeente waar wij ook deel van uitmaken. Dus u kunt, hij kan best bij het schrijven van deze dingen daaraan gedacht hebben. Zo ver weg ligt dat heus niet, hoor. Nou, dan vers 24. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, zodat hier de beloften, zal ik maar zeggen, en het volk bij elkaar komen. Heel concreet, dat betekent dat de zaligheid inderdaad naar de heidenen en in het bijzonder dus de 10 stammen ging, ook daadwerkelijk. En dan staat er, hij bekende haar niet totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had. Dat is ook heel interessant, want het punt is natuurlijk dat voor zover ik weet een mens niet tot geloof komt op grond van dat hij weet wie hij is, namelijk een erfgenaam van een van de 10 stammen van Israël. En dat hij op grond daarvan dus komt tot aanvaarding van de Messias. Dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat dat ooit gebeurt. Dat is een bewuste samenvoeging dus van beide. Hè? Laat staan dat er een volk op grond van de vermeende afstamming van de 10 stammen bewust zou komen tot de aanvaarding van de Messias. Daar geloof ik ook niet in. Nou, dat is het hele punt. Ze komen wel bij elkaar, maar hij bekende haar niet totdat die zoon inderdaad gebaard was. Nou, heel eenvoudig, even kortsluiten naar Openbaring 12. Betekent dan dat de zoon pas gebaard is eigenlijk bij de opname van de gemeente. Daar komt het op neer. En voor die tijd weten de 10 stammen van niks en weet Maria van niks. Kennen zij elkaar namelijk niet. En weten zij niet van dat eerstgeboorterecht wat bij die 10 stammen terecht zou moeten komen. En aan de andere kant, die 10 stammen weten niet dat zij die 10 stammen zijn en dus erfgenamen van het eerstgeboorterecht. En voor zover ze het wel weten, Staat het in de boeken, zijn het theoretische gegevens, wellicht historische gegevens. Misschien gelooft men het ook, maar men leeft het toch niet uit. Dus het maakt geen enkel verschil. Want zo geheim is het ook weer niet, hè? Dat verhaal van die Anglo-Saxische volken, dat is helemaal niet geheim. Maar het maakt gewoon ook helemaal in de praktijk niks uit. Voor ons niet, dat is het verhaal. En dat is ook één wezen wat hier staat. Het komt bij elkaar, maar er is geen sprake van gemeenschap. Er is geen sprake van officiële aanvaarding. Er is geen sprake van dat enige van die volkeren, zal ik maar zeggen, inderdaad tot aanvaarding van de Messias zou komen of zijn eigen identiteit weer zou kennen. Dat is de gedachte. Bovendien, ik weet zo gauw niet waar het staat, maar de Oud-Testamentische profeet kondigt aan dat ooit in de toekomst Efraïm weer aan zichzelf bekendgemaakt zal worden. Dat staat er gewoon. En dan ook zal komen tot erkenning van de Messias. Het gaat gelijk op. Maar dat is wat tot uitdrukking komt in het uiteindelijke huwelijk en dus de gemeenschap tussen Jozef en Maria. Kortom, wat we hier vinden is niet alleen een beschrijving van hoe de Heer Jezus geboren zou worden, maar het is tegelijkertijd een beschrijving van hoe de gemeente tot stand zou komen. En ik moet er meteen bij zeggen, wel bijzonder gedetailleerd. En zo blijft het ook, want hetzelfde vinden we ook uitgedrukt in wat er nu verder volgt nog, in hoofdstuk 2, ik noem het even zo het loopje weg, die wijzen uit het oosten, waar die toch vandaan kwamen. En ze verdwenen ook weer. Maar ik weet al waar ze vandaan kwamen. Ze kwamen daar vandaan waar de 10 stammen heen verdwenen waren. Het oosten. Men zegt dat moet Babel geweest zijn. Nou, dat klopt. Die 10 stammen gingen ook naar Babel, hoor. Vergis u niet. Het was wel niet het Babylonische Rijk, maar daar was het wel Babel. Onder andere dan. Daar komen ze vandaan. Wij weten niet wie zij zijn. We hebben geen namen. We weten helemaal van niks. We weten alleen dat ze kwamen door middel van sterren. En u weet waarschijnlijk dat sterren staat punt 1 voor hemelse dingen en punt 2 voor verborgen dingen. Zodat ook dat perfect op onze bedeling van toepassing is. En nadat zij hun geschenken gebracht hadden, in een andere plaats dan ze dachten, want de lijn van Jeruzalem liep dood en ze kwamen in Bethlehem terecht. Heb je er weer een? Hè? Nadat ze dat dus gedaan hadden, verdwenen zij weer een beetje veel waar naartoe. Onbekend, blijft verborgen. Maar net zo goed een uitbeelding van de gemeente, maar in het bijzonder dan die Israëlitische of die Efraïmitische achtergrond van de gemeente. Ze brengen geschenken, goud, wierook en mirre. Nou, alle drie zijn een beeld van opstanding, om het goed te zeggen. En meer speciaal, goud staat voor koningschap. Maar vanwege het eeuwige karakter, het edele karakter, is het toch eeuwig leven. Hè? Maar gouds koningschap, wierook staat voor priesterschap en mirre staat in elk geval voor eeuwig leven. Want mirre is de belangrijkste balsem die inderdaad in Egypte gebruikt werd voor het balsemen van de lijken. En als u zich goed herinnert, toen Jozef naar Egypte verkocht werd, werd hij in Egypte afgeleverd samen met dit spul, mirre. Nee, die Jozef uit Genesis, hè? Balsem dus. Maar balsem om lijken te balsemen, zodat ze niet aan het verderf werden overgegeven. Mirre, dus inderdaad, een beeld van eeuwig leven. Daar gaat het om. Nou, dan heb je daar vervolgens die droom. Vervolgens de vlucht naar Egypte. Helemaal een kortsluiting dus met de geschiedenis van Jozef. De oude Jozef, zal ik maar zeggen, in Egypte. Daarna de terugkeer na 2 jaar, enzovoorts. En ook dan blijkt de lijn afgesloten, want dan wil hij terug naar Bethlehem, maar de lijn loopt weer dood en dan komt hij terecht in Nazareth. Hij wil terug naar Judea, maar hij komt terecht in Galilea. En dat is precies hetzelfde verhaal, 2 stammen en 10 stammen. Galilea der volkeren. Want de veelheid, de volheid der volkeren staat dus inderdaad in verband dan, in dat geval althans, met Galilea. Nou, verder kan ik er weinig, wil ik er niet meer van zeggen. Het enige wat mij nog opviel bij het lezen van al deze dingen is dat wij daarna vinden het begin van het openbare optreden van de Heer Jezus, om van Johannes de Doper dan voor deze keer maar eens te zwijgen. Maar we vinden het begin van het openbare optreden van de Heer Jezus in hoofdstuk 4. Dat begint met de bekende verzoeking in de woestijn. Daarna moet je toch een keer naar het beloofde land, denk ik altijd. Maar goed. Maar de verzoeking van de Heer Jezus, dan komt hij inderdaad in Galilea, krijgt daar, of kiest daar, want zo is het eigenlijk, zijn eerste discipelen. En dan staat er, en dat is dan eigenlijk het begin van zijn optreden, Ja, in vers 15 staat al over Jordaan, Galilea der volken. Heb je die uitdrukking ook al? Je kan het niet missen. Hè? En dan in vers 23, daar begint echt zijn eerste optreden. Jezus omging geheel Galilea. Let erop, zeg nog een keer. Dit vers is de eerste beschrijving in Matthäus van het openbare optreden van de Heer Jezus. Na zijn verzoeking en na de verkiezing van zijn discipelen. Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks en genezende alle ziekten en alle kwalen onder het volk. Dat heeft te maken met die tekenen die aangekondigd waren. En had het resultaat? Jawel, zijn gerucht ging van daaruit in geheel Syrië. Syrië? Hè? Naaman, waar we het laatst over gehad hebben op onze Bijbelstudiedag en waar ik hier trouwens ook een keer over gesproken heb. Syrië, waarvan ik steeds gezegd heb, Syriërs zijn een beeld van de 10 stammen. En bij gelegenheid horen ze bij Israël. Weet u wel, toen Elia een koning moest salven over de 10 stammen, moest hij ook een koning salven over Syrië. Damascus. Damascus is het, hè. Let op, vanuit Galilea ging zijn gerucht uit in geheel Syrië. Niet naar Judea, dat staat er helemaal niet. Syrië, naar het noorden namelijk. Naar Damascus dus. En zij brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren, met verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde, en van de duivel bezeten, en maanzieken en geraakten en genas dezelfde. Kortom, hier is het ontstaan van het koninkrijk, maar eigenlijk dus een uitbeelding van hoe de gemeente ontstaat. Naar Galilea, der volken en dan naar het noorden toe, Syrië. En vers 25, en vele scharen volgden hem na van Galilea en Decapolis. En dat betekent 10 steden. Nou, dat is bijna letterlijk 10 stammen natuurlijk, hè. Galilea, der volken en Decapolis. En dan wordt ook gezegd Jeruzalem en Judea en van over de Jordaan. Maar dat staat pas helemaal onderaan. De volgorde is dus eigenlijk een beetje verkeerd om. Hè? Normaal verwacht je Jeruzalem, Judea, Samaria, einde der aarde. En hier gaat het net andersom. Begint in Galilea en Syrië en dan komt het uiteindelijk nog eens... En Decapolis natuurlijk, de 10 steden. En pas dan komt het pas bij Judea terecht. Nou, zo zou ik door kunnen gaan, maar dat doen we een andere keer. Want dan komen we meteen in de bergreden terecht. En hoewel de bergreden ook dikwijls de reputatie heeft... slechts te spreken over een geopenbaard koninkrijk zal blijken dat er wel degelijk spreekt, heel nadrukkelijk zelfs in sommige gevallen, over het verborgen koninkrijk. Maar goed, daarover wellicht weer een andere maal. Zullen we danken? Wij danken u trouwe hemelse Vader voor die zegeningen die u ons bereid hebt. Dat u ons inderdaad eeuwig leven hebt geschonken en ons gemaakt hebt tot erfgenaam van de belofte die u aan Abraham en ook aan David gedaan hebt. We danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven en dat we uit uw woord mogen leren dat deze dingen niet gebaseerd zijn op afstamming of erfrecht, maar dat ze gebaseerd zijn uit enkel en alleen op grond van geloof. We danken u daarom, Vader, dat wij die geloven inderdaad mogen ingaan in de rust. De rust die u hebt tot stand gebracht en bewaard voor het volk van God. Rust die u beloofd hebt en die wij in mochten gaan, omdat we een ontmoeting mochten hebben met onze heiland. We danken u, Vader, dat we uw woord mogen leren verstaan en dat we de rijkdom daarvan ook mogen leren inzien. Dat we mogen zien dat u met dikwijls zo weinige woorden zoveel dingen hebt willen zeggen en ons hebt willen openbaren. Wij danken u daarom dat we de gelegenheid hebben om uw woord te onderzoeken en bepaald te worden bij dat plan der eeuwen. Bij die dingen die u gereed gebracht hebt vanaf de nederwerping der wereld en die u ons hebt willen openbaren door uw geest. Wij danken u dat we als uw kinderen door het leven mogen gaan als erfgenamen van u en als mede-erfgenamen met Christus. We willen u daarom vragen, Vader, wees u ons ook nabij in de dagen die voor ons liggen. Wilt u ons oog op u gericht houden, opdat we inderdaad slechts zouden zien op Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dat we zijn voorbeeld zouden navolgen en zouden leven uit geloof, om deel te krijgen aan die heerlijkheid die ook aan ons in de toekomst zal geopenbaard worden. Wilt u dat doen uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.